Goedenavond allemaal. Ik merk dat ik liet natuurlijk mijn dia's vallen bij de auto op de straat. Dus ik moet nog even de laatste. Nou, dit is nog een verrassing waar die gaan komen, denk ik. Die doe ik hier tussen. Ja, ik wil jullie graag wat vertellen over het werk van ZOA in Cambodja. Ik ben nu inmiddels 3,5 jaar werkzaam in Cambodja voor ZOA vluchtelingenzorg. En aan het begin van mijn verlof was ik bij Bertha en Simon. En toen zei ik van, ja, ik moet nog even nadenken hoe ik mijn diaavond aan ga pakken. Hoe zal ik dat nou eens in het vat gieten? Maar toen hadden al die onderwijskundigen, want er waren er nog twee bij, die hadden allemaal goede ideeën voor mij. En ik dacht eerst, ik doe een jaartje Cambodja, maar januari, februari, maart. Maar Simon zei, Corine, dat moet je helemaal niet doen. Dus ging ik weer nadenken en ik dacht, nou dan doe ik wat anders. Dan doe ik het volgens het thema van ZOA Vluchtelingenzorg. Want ons thema is samen met de vluchteling. Het werk wat wij doen in Cambodja, dat proberen wij zoveel mogelijk te doen samen met de mensen in het gebied waar wij werken. En ik moet zeggen dat in het gebied waar wij werken, in Poy Phet, zijn niet ontzettend veel vluchtelingen, die zijn daar wel geweest. Net nadat de kampen weer gesloten. Nee, ik moet bij het begin beginnen. Cambodja is in een hele moeilijke periode beland nadat Pol Pot, een dictator, het regime had overgenomen. Dat is in 1975 gebeurd. Toen zijn er heel veel Cambodjanen vermoord of te werk gesteld in allerlei in kampen en ook op het platteland. En daar zijn een heleboel mensen overleden door het hele harde werken. En na de oorlog in 1979 zijn er een heleboel mensen, Cambodjanen, de grens overgegaan, gevlucht eigenlijk, voor de Vietnamezen die toen het regime hadden overgenomen. En die mensen hebben zo'n 10, 15 jaar in kampen gewoond, zijn teruggekomen en kwamen toen eerst in Poy Phet terecht, maar zijn vanuit Poy Phet weer verder Cambodja ingetrokken of zijn in Poy Phet blijven hangen. In het begin woonden dus heel veel vluchtelingen in Poy Phet, zijn een beetje weggetrokken, hebben weer geprobeerd in hun eigen provincie een huis te vinden of een onderkomen. Dat lukte niet altijd. En toen dachten mensen, hé, dan gaan we toch weer terug naar Poy Phet. Want Poy Phet, het plaatsje waar ik werk, ligt heel dicht bij de grens van Thailand. En al woon je heel dicht bij de grens, dan heb je de mogelijkheid om geld te verdienen door goederen over te sjouwen. Of door mee te helpen met de handeltjes van mensen. Heel vaak gaat het over goederen die van de ene kant naar de andere kant gebracht moeten worden. En op die manier dachten mensen aan hun inkomsten te komen. En daardoor zit ZOA daar ook, omdat wij dus nog steeds met die ex-vluchtelingen werken. Zowel de directe vluchtelingen, gelijk uit de kampen in Poy Phet, of de indirecte vluchtelingen, de mensen die eerst naar hun eigen provincie zijn getrokken in Poy Phet of in Cambodja en toen weer terug zijn gekomen. En over dat gebied, Poy Phet, in Cambodja wil ik wat meer vertellen. En wil ik dus vertellen hoe ZOA dat probeert te doen samen met de vluchteling. Misschien is het handig om het licht, ja. Even kijken hoor. Is de stekker eruit? Kan je hem even helpen? Sta ik ervoor, voor iemand? Voor jou, Annie? Nee? Dan blijf ik hier een beetje staan. Dit is even een plaatsbepaling. Cambodja ligt tegen Thailand, Laos en Vietnam aan. En ik zal er even dichtbij komen. Dan zal ik even aanwijzen waar Poy Phet is. En dan kunnen jullie een beetje zien hoe dat zich verhoudt tot Phnom Penh. Van Thailand. En dan gaan we hier de weg gaan we naar Phnom Penh. Nou, ik wil eerst nog wat plaatjes laten zien van mijn eerste indrukken 3,5 jaar geleden. En een van die indrukken was de hele volle grens met ontzettend veel Cambodjanen die altijd bij de grens stonden te wachten en nog steeds staan te wachten om mensen de grens over te brengen. Het hele grote gebouw op de achtergrond is een casino. Er zijn 8 casino's bij de grens en daar verdient de Cambodjaanse overheid ook best wel veel aan, omdat ze daar heel veel belasting voor krijgen. Maar daar wordt natuurlijk ook wel heel veel ellende geleden eigenlijk, doordat mensen zoveel geld verliezen en daardoor in de problemen komen. Een ander beeld wat me van begin af aan heel erg is bijgebleven. Sjouwende mensen die continu goederen de grens oversjouwen. Of duwende mensen. Hier heb je zo ongeveer 20 tot 25 mensen voor nodig om... dit is een kar vol met gasflessen, om die gasflessen de grens over te krijgen. Kinderen helpen ook heel hard mee. En ze zijn ook niet te beroerd om elkaar te helpen, om zo toch zoveel mogelijk inkomsten te krijgen. De mensen die op deze manier bij de grens werken, verdienen ongeveer 80 eurocent tot 1 euro per dag. Nog een jongetje. Een ander beeld wat me heel erg is bijgebleven, maar wat ik nu niet meer zo zie, zijn de modderige wegen. Dat was in het begin heel erg, maar we zullen straks wel zien dat daar heel veel aan gedaan is. Taxis die zich een weg banen door de modder. En motodoeps. Een doep betekent dat je iemand achterop meeneemt. Die had het ook wel zwaar. Dit is een ander beeld wat me heel erg bij is gebleven en wat nog steeds zo is. Eigenlijk een hele kale vlakte. Je ziet wat bananenbomen her en der. Maar voorheen was dit gebied echt een, de mensen noemen het nog steeds een jungle. Allemaal bomen overal, maar ze zijn allemaal plat gekapt om huizen te bouwen en ook om aan brandstof te komen. Dorpjes, dit is een dorpje wat net ontstaan is. Kinderen die vaak alleen thuis zijn omdat hun ouders naar de grens gaan om geld te verdienen. En sloppenwijken, die waren er in het begin heel erg veel en nu gelukkig veel minder. Nadat mensen uit de sloppenwijken werden verdreven, zijn ze eerst in deze plastic huisjes neergestreken. Het was namelijk in de regentijd dat ze verdreven werden en dat was niet makkelijk. Maar daar heb ik twee jaar geleden ook wel wat dia's over laten zien. Hier een ander soort onderkomen. Families vaak 6 personen tot 8 personen die in zo'n onderkomen moeten verblijven. Dat is niet makkelijk. Een ander beeld wat me altijd heel erg is bijgebleven zijn de mijnenvelden. Die bordjes, die rode bordjes geven aan dat daar mijnen zijn. En dat wordt nu gelukkig ook wel minder, maar dat was ook een heel groot gevaar in ons gebied. Omdat een heleboel mensen, of zowel de Vietnamezen als de Rode Khmer guerrilla's als het leger van de overheid hebben allemaal mijnen geplant. Dus door verschillende groeperingen werd dat gedaan. Waardoor het ook een heel gevaarlijk gebied was. Omdat niemand weet waar de andere partij de mijnen had neergelegd. Oh. Kijk, die heb ik er per ongeluk tussen gestopt. Ja. Toen wij dus in Cambodja begonnen, toen heeft SOA gezegd van wat kunnen wij hier nu eigenlijk doen. We zitten hier in een gebied met een aantal oorspronkelijke bevolking. En we zitten met mensen die hier terecht zijn gekomen vanwege hun vluchteling zijn. Of dat ze teruggekomen zijn uit de kampen. Wat kunnen wij aan de situatie bijdragen zodat de situatie verbetert. Dus zijn we eerst met de mensen gaan praten in de dorpen. En dit is een van de dorpsbijeenkomsten dat we iedereen bij elkaar geroepen hadden. En hebben gevraagd van wat is nu het grootste probleem in jullie gebied en hoe willen jullie dit oplossen en hoe kan SOA daarbij helpen? Dat hebben we ook aan allerlei dorpsleiders gevraagd en dat deden we dan meer in zo'n gebouw, want daar hoefden niet zo heel veel mensen in. En af en toe luisterde een opa mee over het open raam. Nou, toen hebben de mensen tegen ons gezegd, huizen bouwen, dat kunnen we wel. Er is nog wat hout hier, dat kappen we. Dan bouwen wij de huizen. Zoals u hier ziet. Maar die wegen, voor ons zijn wegen een heel groot probleem. Als de wegen heel slecht zijn, kunnen wij ook de goederen niet makkelijk vervoeren naar de plaats waar ze heen moeten. En dat kost ons heel veel geld, want daardoor duurt het langer. We hebben grotere auto's nodig om de goederen te vervoeren. Dus als ZOA zou kunnen helpen om de wegen te verbeteren, zouden we ontzettend blij zijn. Hier nog een paar beelden. Ik vond het altijd een hele overwinning om achter op zo'n brommertje te stappen en me dan te laten vervoeren naar de grens. Maar af en toe kwam hij er wat zwarter vandaan, maar het ging altijd ook wel weer goed. Nou, uiteindelijk is er dus een weg gekomen, dit is de hoofdweg door Poipet heen. Dit heeft ZOA niet gedaan, om even niet te eren, met de eer te gaan strijken. Maar dit is dus wel een hele grote verbetering geweest in het gebied. Dit zijn dorpswegen, meer tussen verschillende dorpen in. En dat was dus ook zo'n modderige toestand. En daar heeft ZOA wel heel veel gedaan. We hebben heel wat kilometers weg aangelegd. Met machines, zoals u hier ziet. En daar zijn de mensen ontzettend blij mee. En alleen al het feit dat brommers niet zo snel kapot gaan, dat mensen veel sneller op de plaats van bestemming zijn, scheelt enorm veel voor hun in de inkomsten ook. Hier is een weg die bijna klaar is. Zijn er hier wegendeskundigen? Wie ziet wat er nog gedaan moet worden aan deze weg? Waarom is deze weg nog niet helemaal af? De vluchtstrook. Dat is een goeie. Ja, die zou heel zinvol zijn daar. Nou, wie volgt meneer Plomp? Verhard? Geplaveid? Nee, we houden het zo. Alleen laten we wat gras aan de zijkant groeien. Want door de erosie of door het spoelen, door de harde regenval, zou de weg heel snel wegspoelen. Dus we laten het ongeplaveid. Maar dat bovenste laagje is, we noemen dat latriet. Dat is rode aarde met steentjes. En dat is redelijk goed, want dat wordt aangestampt met zo'n compacte. Maar het gras is hier nog niet geplant en dat moeten de mensen zelf doen. En ze hadden de hele goede reden, want ze zeiden dit is de droge tijd en dat moeten we in de regentijd doen, anders gaat al het gras dood. Dus daar mochten ze nog even mee wachten. Aan de kant van de weg staan watervaten. Dat zijn watervaten van cement. Daar kun je 500 liter water in kwijt. En die zijn ontzettend belangrijk voor de mensen. Dat was eigenlijk het tweede probleem waarmee ze kwamen. Van wij hebben iets nodig om water op te slaan. En we hebben meer water nodig in ons gebied. Sommige mensen hadden echt niet genoeg water en moesten daardoor water gaan kopen. Wat ze eigenlijk niet kunnen betalen. Dus dat is een heel groot probleem. Dus ZOA heeft best wel heel veel watervaten laten maken. Maar om bij het principe te blijven van samen met de vluchteling, hebben we mensen opgeleid in de dorpen. En hebben om watervaten te maken. En we hebben tegen die mensen gezegd van, wij helpen jullie met een startkapitaaltje. Maar wij willen weer dat jullie andere mensen opleiden om deze watervaten te maken. Zodat meer mensen daar een inkomen van kunnen krijgen. Dus zowel de mensen die een watervat nodig hebben zijn ermee geholpen. Als de mensen die watervaten geproduceerd hebben. Nou, dit is een heel goed voorbeeld van een waterpomp die overbezet is. En dat is een heel groot probleem in ons gebied. Wij hebben uiteindelijk toegezegd dat wij zoveel waterpompen zullen slaan in een gebied dat 25 families met één pomp moeten doen. En op het moment zitten we tussen de 35 en 40 families die met één pomp moeten doen. En in dit dorp konden we maar één plaats vinden waar de water was. Want je moet heel diep boren. Dit was een pomp die op 80 meter diepte zat. En daar moeten 200 mensen mee doen. Nou, dat is te veel. En die pomp gaat ook bijna opdrogen. Dus nu zijn we ook in dit gebied een vijver aan het graven. Zodat mensen vanuit een hele grote vijver ook water kunnen tappen. het water goed is. Ja, op zich kun je dit water... Nee, je kan het niet drinken, maar de mensen drinken het wel. Maar we proberen ze ook uit te leggen dat het beter is als ze het koken. Maar het water, als ze het koken, is het wel drinkbaar, zeker wel. En het lastige is als het zo diep zit, dat het dan sneller opdroogt. En dat is soms heel moeilijk in het gebied. Maar het probleem is, wat je hier bijvoorbeeld ook ziet, is dat mensen hier de was doen op dit platform van de pomp. En daardoor kan het water heel makkelijk terugsiepelen langs de pijp van de pomp. En dan krijg je wel heel vervuild drinkwater. Dus dat zijn wel een van de aandachtspunten voor ZOA ook, om mensen uit te leggen van, hey, wees voorzichtig met je eigen water, want dat is wel van levensbelang. Dit is ook een ander voorbeeld wat wij, hoe wij die waterpompen slaan. ZOA zorgt dat de machines het gebied inkomen en dat die waterpomp geboord wordt. Maar dan vragen we aan de mensen of zij zelf het platform, en het platform is van cement gemaakt, of de mensen dat zelf kunnen doen. En nou, daar zijn ze ook wel bereid toe, omdat ze heel erg blij zijn dat er water voor hun geboord wordt. Want dat kunnen ze niet zelf, omdat het zo diep zit. Dit was een goudmijntje, want dit was hoe noem je dat? Een spring? Spring? Is dat, ja? Een bron, ja. Dit is een bron. Daar waren we heel blij mee, want het kwam dus inderdaad gewoon spontaan met een bepaalde kracht, kwam dat naar boven. En dat hebben de mensen gevonden, dat punt. En daar hebben ze zelf zo'n installatie op gezet. En toen zeiden ze, we draaien de rollen om, nu moet ZOA zorgen voor het platform. En daar hebben we ook mee ingestemd. Dat is nu nog niet gebeurd, maar dat, ik denk dat dat nu gedaan wordt, nu ik weg ben. Maar dat is dus fijn, want daar zit altijd zo'n kracht op, dat daar werkelijk altijd water uitkomt. En dat is heel lekker water ook, dus dat was heel fijn. Dit is een van de dorpsvijvers die gegraven wordt. Dat probeer wat zoveel mogelijk in de regentijd te doen. En net voordat de regentijd ophoudt, zodat het nog vol kan regenen. Want deze dorpsvijvers moeten puur door regenwater gevuld worden. Dit werd in de droge tijd gedaan en dat kwam eigenlijk omdat daar te veel mijnen lagen. Dus eerst moesten de mijnen weggehaald worden uit het gebied. En toen pas kon die vijver gegraven worden. Dus dat hield enorm op. Dus het was een beetje jammer. Maar we hopen dat in deze komende regentijd, die deze maand gaat beginnen, als het goed is, dat dan de vijver gevuld gaat worden. Wat ga ik hier doen? Naar de wc, inderdaad. Even plassen. Dit is een ander iets wat ZOA doet samen met de mensen. Wij geven een soort ring aan de mensen, een cementen ring. De mensen moeten zelf het gat graven. En dat is ongeveer 3 meter diep. Daar plaatsen ze dan die ring in. En wij geven ook een soort platformtje waar ze op kunnen zitten. En dan moeten de mensen zelf weer het huisje eromheen bouwen. En als ze het gat al gegraven hebben, dan geven wij de ringpas en het platform. En dan zijn mensen, dan is het al zover af dat mensen ook echt wel bereid zijn om het huisje nog te bouwen. En dan hebben ze dus een wc. En als zo'n wc na 5 jaar vol is, dat gat in de grond, dan kan je de ring eruit graven. En dan plaats je dat 5 meter verderop. En op deze plaats plant je een palmboompje. En dan is alles weer goed gebruikt. Dit is een andere manier waarop we samen met de mensen iets tot stand proberen te brengen. Het gezondheidsteam van ZOA, waar ik ook heel erg bij betrokken ben, wilde heel graag gezondheidsvoorlichting geven aan de mensen. Gerelateerd aan die waterpompen en de dorpsvijvers. Toen hebben we aan de mensen gevraagd, maken jullie nu eens een tekening, maken jullie nu eens een poster, waarop je heel duidelijk maakt van, hoe hou je deze waterpomp of hoe hou je deze vijver zo goed mogelijk schoon? En daar hadden we prijzen bij beloofd. Dus mensen gingen heel druk aan het tekenen, kwamen met de prachtigste dingen en gingen ook aan elkaar uitleggen waarom ze dat hadden getekend. En dat is de beste manier van gezondheidsvoorlichting geven, want zij gingen elkaar overtuigen waarom je beslist geen wasgoed mag doen op de platform, omdat dan het water terugsiepelt via de pijp. Of sommigen vonden dat je je schoenen uit moest doen op het platform, anders wordt het allemaal zo modderig. En anderen zeiden weer, we moeten er echt een hek omheen doen, anders kunnen heel makkelijk dieren of op het platform komen of in de vijver. En dan vervuilen ze ook het water. Dus mensen hadden zelf wel een heleboel goede ideeën. En omdat ze dat aan elkaar gingen vertellen, had dat veel meer effect dan dat wij het ooit hadden gedaan. Hier nog een voorbeeld van wat tekeningen. Oh, ja, dat is toch jammer. Nou, er was een. Dit is een dia die wat verder weg is. Ik had één dia die wat dichterbij stond, maar die ligt misschien nog bij mijn auto. Dit is een vijver, een dorpsvijver. En dit is de poster die we uiteindelijk hebben laten drukken. Maar we hebben dus een poster gebruikt van iemand van de bevolking die dat zelf heeft getekend. En. Nou, we hebben die persoon hebben dus ook een prijs gegeven en we hebben gezegd, we gaan deze poster laten drukken en die plaatsen we dus bij alle dorpsvijvers en die plaatsen we ook bij de waterpompen. Dus het is ook heel erg leuk, want mensen herkennen het nu ook en daardoor staat er ook nog eens wat vaker over na te praten. En je merkt dat mensen er ook heel enthousiast van worden, want dit grote bord wat hiernaast staat, dat is een extra reglement wat de mensen zelf hebben opgesteld en daar hebben we helemaal niet om gevraagd. Maar mensen zagen er zo het belang van in. Dat ze extra dingetjes gingen doen. Naast de wegenbouw en de water en sanitatie hebben we ook heel veel gedaan op het gebied van landbouw. En landbouw is een heel groot probleem in Poipet, het gebied waar ik werk. Omdat er heel veel mensen wonen en daardoor is er helemaal niet veel ruimte voor rijstbouw. Want rijst is natuurlijk erg belangrijk in Cambodja. Oh, kijk. Verhaaltje over. Ik dacht echt dat ik het geregeld had. Nee, we gaan even door. Hier is die. Deze bedoelde ik. Hier kunt u zien hoe die tekening is gemaakt door die meneer uit het dorp. Wie weet wat deze grijze ronde tonnen zijn? Kan iemand zich daar wat bij voorstellen? Wat? Ja, zeg jij het eens.
Watervaten.
Waarom hebben we daar watervaten als er een hele grote vijver achter zit? Zodat water kan bezinken. Nou, u zit er heel dichtbij. Want die grijze tonnen zijn inderdaad waterfilters. Dus het water gaat door de filter heen. En dat is een heel systeem met allerlei laagjes zand. En op die manier wordt het water uit de vijver wordt gefilterd. Waardoor het veel beter drinkbaar is. En nu is er een groot waterreservoir en een kleinere. En in de kleinere is de filter veel fijner, waardoor het echt drinkwater is. Maar daar hebben de mensen wat meer tijd voor nodig. Dan moeten ze echt wel 20 minuten pompen om dan een emmer water te krijgen. Dus dat moet je ervoor over hebben. Maar dan hoef je geen water te koken. Dat kost je dan ook geen brandstof. Dus dat vinden de mensen heel fijn. Maar daardoor hebben we inderdaad die waterreservoirs ervoor geplaatst. Hier komen de rijstvelden. Dit is dus een heel typisch beeld van Cambodja. Rijstvelden, mensen die hun rijst aan het planten zijn. Dat gaat nu allemaal weer gebeuren in mei, juni. Maar in Poipet is dit geen gewoon beeld, omdat mensen niet genoeg land hebben. Op die hogere paadjes tussen de rijstvelden door kun je heel makkelijk lopen. Als je namelijk door het water zou lopen, zou je heel snel last krijgen van die bloedzuigers. Die werkelijk het bloed uit je huid zuigen. En die zijn niet heel prettig. Hier is de rijst bijna vol. Bijna tijd dat het geoogst wordt. En dit is ook een heel typisch beeld in Cambodja. Kinderen die buffalo's in de gaten moeten houden. Dan gaan ze er zelf maar op rijden. Dit is ook... Buffalo's zijn hele sterke dieren, hè? Sterker dan koeien. Het nadeel is dat ze niet zoveel melk geven. Dus mensen hebben toch wel heel graag koeien. Maar ja, doordat ze vaak wel een buffalo kunnen betalen, maar geen koe, doen ze het met buffalo's. En je kan het vlees van een buffalo ook wel eten. Dit is een andere grote inkomstenbron in Cambodja. Er wordt heel veel rubber wordt er uit bomen gehaald. En dat wordt dan weer vervoerd. En de visserij is ook een heel belangrijk punt in de landbouw van Cambodja. Maar ook niet mogelijk in Poipet, omdat we niet genoeg water hebben. En een andere activiteit die niet door een groot gedeelte van de bevolking wordt gedaan, maar wel door een aantal mensen. Er wordt palmwijn hier uit de palmboom gehaald. En ze klimmen echt in vliegende vaart naar boven. En ook weer een vliegende vaart naar beneden. Ja, heel hoog. Ja, 5 meter zeker wel. Ja. En die palmwijn wordt in deze kokers bewaard. En die kun je, overal komen mensen langs op fietsen of met een juk op hun schouders. En dan kun je een slokje nemen tegen betaling. Maar goed, dat is dus dat soort dingen kunnen wij in Poipet niet doen. Toen hebben we met de mensen weer overlegd, hoe kunnen we jullie dan helpen? Wat is wel werkbaar voor jullie? En wat kan ZOA daarin bijdragen? Toen hebben de mensen gezegd, wij vinden kleinvee heel belangrijk, want dat kunnen we bij ons eigen huis houden. Daar hebben we geen heel groot erf voor nodig. Als we wat kippen hebben, dan planten die zichzelf al voort en dan hebben we daar weer vlees van en we hebben er eieren van. Dus dat is heel belangrijk. Het heeft ZOA gezegd, nou dat is goed, wij helpen de allerarmste. Die geven wij een aantal kippen. Die kippen krijgen kuikentjes als het goed is. En als jullie meer dan 10 kuikentjes hebben, moeten jullie er 2 weggeven aan een andere familie. En het is natuurlijk dat wordt allemaal bijgehouden in een boekhouding. Er zijn vrijwilligers opgesteld in de dorpen, die houden dat allemaal goed in de gaten. En nu zijn er bijvoorbeeld afgelopen jaar konden we weer 77 andere families helpen met nieuwe kippen. Zodat dat ook doorgaat, het werk. En zodat ZOA zich daar niet meer zo mee hoeft te bemoeien. Geiten. We hebben ook een geitenbank. Dus ook geiten zijn er ooit... 2 families zijn ooit gestart met geiten. En die geven nu ook jonge geitjes weg. En nu zijn er al 12 families die geiten hebben. Dus dat gaat wat langzamer. 1 keer in de 5 tot 6 maanden krijgen ze jonkies. Maar het is wel, mensen vinden het heel leuk om geiten te houden. Wat zijn dit? Jantje, zie jij het? Kikkers. Kikkers, ja, heel goed. Kikkers, een lekkernij in Cambodja. Een lekker kikkerbilletje, ja. Dus ze moeten wel een stukje groter worden. En dan belanden ze op je bord. En die brengen goed geld op. En dit is een visvijvertje bij iemand thuis. Dus af en toe met schipnetje. En dat brengt ook goed geld op, want dit kunnen mensen verkopen op de markt. Zoals jullie hier zien. En ja, daar kunnen ze echt wel op zijn minst een gedeeltelijke inkomen van krijgen. En een ander iets wat we met landbouw heel erg hebben gedaan om boeren op te leiden om moestuintjes te maken. En toen zijn we met het gezondheidsteam en met het landbouwteam zijn we aan de slag gegaan en hebben gezegd van nou, wat is nu belangrijke groente en wat is gevarieerde groente? En wat verbouwt goed in de regentijd, wat verbouwt goed in de droge tijd? En daar hadden de boeren natuurlijk zelf heel veel ideeën over. Maar daar hebben we ook heel erg gekeken met hun van wat zijn jullie methodes? En zijn dit goede methodes? En hoe kunnen we deze gebruiken of verbeteren zodat de opbrengst groter wordt? En we hebben ook ze heel erg uitgelegd van hoe belangrijk het is om zaadjes te bewaren en om dat in een volgende met een volgende termijn weer te gebruiken, zodat mensen zelf hun eigen moestuin kunnen onderhouden. En de groente wordt ook weer op de markt verkocht. Dus slagerij staat erachter. Een projectje van ZOA waar we nog niet zo heel lang mee bezig zijn, ongeveer een jaar, is het helpen van de mensen om kleine handeltjes op te zetten. Een heleboel mensen kunnen eigenlijk alleen maar denken aan handeltjes, zeggen van nou we gaan wat eten verkopen. Wij maken eten en als mensen dan komen dan krijgen ze het in een zakje mee naar huis en daar verdienen we lekker aan. Maar als er heel veel eetentjes zijn, dan wordt de spoeling dun en dan blijven ze vaak met het eten zitten. En andere mensen zeiden, we gaan houtskool maken. Maar ja, daar kon ZOA niet echt achter staan, omdat het gebied al bijna plat is. Geen enkele boom meer over. Dus dat wilden we zeker niet bemoedigen om daarmee door te gaan. Hier zie je ook een heel houthandeltje. Ik snap nooit zo goed waar ze nog de bomen vandaan halen. Maar er blijken dus toch nog wel her en der bomen te zijn. En dat is ook het gevaar eraan, want er zijn nog bomen. Maar die gebieden zijn vaak vol met mijnen. Dus mensen gaan dan toch naar die gebieden toe waar mijnen zijn, stappen vervolgens op een mijn, raken hun beide benen kwijt. Zo niet erger. En ja, dat is heel moeilijk. Dus dit proberen we heel erg te ontmoedigen, de hele houtskoolfabriek. Toen hebben we gezegd, wij moeten iets doen, we moeten met de mensen na gaan denken van hoe kun je nu wel een klein handeltje opzetten, wat werkelijk heel goed is in dit gebied, waar jullie wat aan hebben, wat niet te veel geld kost als een startkapitaal, maar waarmee wel jullie situatie verbeterd wordt. Toen hebben we aan twee mensen die ook in het dorp wonen, deze twee mannen die hier voor in de klas staan, die hadden al wat ervaring met het opzetten van handeltjes. We hebben met hen samen een plan opgesteld van nou, wat voor lessen moeten er gegeven worden. Mensen moeten wat leren over boekhouding, mensen moeten leren over marketing. Wat is goed om op de markt te brengen, wat slaat aan, hoe breng je product aantrekkelijk op de markt. En zo zijn er een aantal onderwerpen uitgekomen. En daar hebben we een vierdaagse training van samengesteld die door deze twee mannen gegeven worden. En we vroegen vooral de mensen, heb nou eens een creatief idee. Wat is nou een leuk klein handeltje waar je zelf mee kan beginnen? Nou zeiden de mensen, ijs maken. He, want ijs drinken we altijd in thee, koffie, water, frisdrank. Dus ze dachten, als we ijs water kunnen laten bevriezen, dat is goedkoop. En dan kunnen we dat verkopen. Alleen is een koelkast vrij duur. Dus dat bleek toch niet haalbaar te zijn. Want wat zei ZOA? Als jullie een creatief idee hebben en jullie hebben een goed plan opgesteld om een handeltje op te zetten, krijgen jullie van ons 50 euro. Daarmee kunnen jullie aan de slag, jullie hoeven het niet terug te betalen. Werkt dat handeltje, slaat het aan, dan gaan we na 3 maanden nog eens kijken. En als het dan goed succes heeft, dan geven jullie nog eens een keer 50 euro. En daarmee kunnen jullie je handeltje uitbreiden. Dus het was een geweldige stimulans voor de mensen om dat handeltje zo goed mogelijk op te zetten. Maar daardoor hebben wij wel heel erg gekeken van, is het een haalbaar idee? En het invriezen van ijs was niet haalbaar, want een heel klein koelkastje kost al 100 euro. En daar kan je maar zo'n heel klein blokje daarvan invriezen. Dus ja, dat schoot niet op. Mensen wilden ook een benzinebedrijfje gaan starten en dan wilden ze dat smokkelen over de grens. Nou, dat vonden we ook niet echt een heel goed idee, dus dat hebben we ook afgekapt. Maar deze meneer die had een ander idee. Hij zei van, ik ga zaden en kunstmest en gif kopen om planten te doen, plantenverdelger. Voor het onkruid en zo. En dat is dan goed voor de mensen die een moestuintje hebben. En ik koop ook wat voer voor kippen en al dat soort gedoe. Dus als mensen geen rijst hebben, dan hebben ze altijd daar nog wat krachtvoer. En hij heeft zijn handeltje is die gestart in de dorpen. Met die 50 euro van ZOA heeft hij dus zijn eerste inkopen gedaan. En het is nu een heel bloeiend handeltje geworden. En je merkt ook dat mensen naar hem toe komen voor adviezen. Dus het werkt eigenlijk dubbel, wat heel erg leuk is. Deze mevrouw zei, ik ga koekjes bakken. Nou, die koekjes zijn ontzettend lekker. Dus iedereen koopt ze graag en ze zijn heel goedkoop. Maar zij verdient er toch ongeveer 1,5 euro per dag mee. Terwijl ze voorheen altijd bij de grens aan het sjouwen was voor 80 eurocent. En dit is een oude mevrouw met haar kleinzoontje die droogt dit riet. Waar wordt dat voor gebruikt? Heeft iemand een idee? Ja, jij. Papier. Ja, dat kan wel, maar dat doen ze hier niet in Cambodja. Jan?
Daken maken.
Daken maken. En wat dacht jij?
Die hoeden die ze op de rijstvelden hebben. Die daar gebruiken.
Wat ze op de rijst hadden?
Die hoeden.
Ah! Die vind ik heel leuk. Misschien moet ik dat eens als idee aandragen aan de mensen. Dat is een leuk idee. Hij zei, mensen kunnen hier hoeden van maken. Ja, zie je. Stoelbekleding. Nee, het is inderdaad voor daken. Dit wordt gedroogd en dan wordt het op de daken gelegd. En dat houdt vrij goed. Wel 5 jaar blijft zo'n dak dan, of blijft het huis droog. Wat is dit?
Hangmat.
Hangmat, ja, klopt. Die heb ik gekocht. Ja, dus van afvalkatoen wordt dit gemaakt. Allemaal restjes van mensen die naaien, die laten hun restjes op de grond liggen. En dit echtpaar verzamelt die restjes en maakt er vervolgens een hangmat van. Een heleboel. Maar deze was die meneer voor mij aan het maken, dus dat vond ik heel leuk. Een fietsenmaker. Deze meneer heeft voor de 50 euro een, hoe noem je dat? Zo'n apparaat om lucht in banden te pompen. Compressor, dank u. Een fietspomp, ja precies. Ja. Wat is deze meneer aan het maken? En Jan, jij weet het allemaal. Wie weet het nog meer? Nou, jij mag het zeggen.
Een kraampje?
Een kraampje? Ja. Ja, nou hij heeft al een kraampje. Maar wat zijn die witte sliertjes daar? Wat er uit dat hout komt? Spaghetti. Nee, dat is geen gek idee, want het zijn noedels. Een soort spaghetti. Kijk maar eens, heel hard eraan trekken en dan vallen de stiertjes, noedels, die vallen in de kokende pot met water. En vervolgens worden ze in koud water afgekoeld en doet de dochter van het echtpaar, legt ze op een schaal met bananenbladeren en zo gaan ze langs de deuren en verkopen ze deze noedels. Een hele, hele goede business was dit. Iets anders wat Zoa heeft opgepakt zijn de scholen. Toen wij kwamen waren er een aantal tijdelijke scholen, dit noemen we tijdelijke scholen. Dit was inderdaad met dat gras wat je net zag, wat gedroogd werd. Zo is deze school gemaakt. En hier is zelfs geen meubilair, dus zitten de kinderen op de grond. Dat kan wel, maar het is niet heel plezierig. Dus heeft Zoa geholpen om in een aantal scholen wat meubilair neer te zetten. En hebben we ook vooral ons gericht op het ondersteunen van de onderwijzers. Dit is bijvoorbeeld iemand die zelf maar alleen maar lagere school heeft doorlopen. En zij is na de lagere school, heeft ze wat thuis geholpen in de familie. Is toen weer voor de klas gaan staan, krijgt van elk kind ongeveer 2 eurocent per dag. En daar geeft zij les voor. En haar niveau is niet zo heel hoog. En Zoa geeft deze mensen, er zijn ongeveer 80 onderwijzers in ons gebied die op deze manier lesgeven, die geven wij weer les, zodat zij een hoger niveau krijgen, waardoor de kinderen ook beter onderwijs krijgen. En iets anders wat niet op de dia staat, maar wat we ook hebben gedaan met scholen, is geholpen om oudercommissies op te zetten, zodat ouders mee kunnen beslissen over de kwaliteit van de lessen op school en over de activiteiten die op de scholen gedaan worden. Hier zijn nog wat kinderen die voor het bezoek netjes gaan staan. En dan het gezondheidsprogramma. Misschien herkennen jullie dit plaatje nog wel van de vorige keer. Dit is een oude dia. Dit is een gezondheidscentrum wat al sinds 1965 in Poipet staat. Dit gezondheidscentrum moest eerst 80.000 mensen behappen. En ik heb pas gehoord van iemand dat in Gouda 80.000 mensen wonen. Dus één gezondheidskliniek voor heel Gouda is niet heel veel. Het heeft zo even met de overheid gepraat en toen... Oh nee, nou praat ik voor mijn beurt. Kijk, in deze kliniek komen best wel heel veel mensen. Ook heel veel moeders met kinderen die voor vaccinaties komen. Maar ook mensen die op het spreekuur komen. Hier komen de kinderen en de moeders inderdaad voor vaccinaties. Dat is de weegschaal, die mand. Ja, kan je lekker liggen. En dit is deze mevrouw met die staart is een collega waar ik eerder mee gewerkt heb. Zij is inmiddels bij ZOA vertrokken. Dit was het eerste jaar nadat ZOA met deze kliniek aan de slag was gegaan. We hebben toen ook met alle dokters en de verpleegkundigen om de tafel gezeten en gezegd van hoe kunnen we de kwaliteit en de zorg in dit gezondheidscentrum verbeteren. Want zij zagen zelf ook van het loopt niet helemaal zoals het zou moeten. We krijgen maar 200 patiënten per maand. Terwijl ze eigenlijk iets van 1800 patiënten per maand zouden moeten krijgen. Nou, hoe kunnen we jullie helpen om dat te verbeteren? Hebben ze gezegd, nou, we moeten meer medicijnen hebben. We hebben betere hulpmiddelen nodig. Bloeddrukmeters die allemaal kapot waren. We hebben meer opleidingen nodig. Ze vroegen zelf heel veel om trainingen. Nou, dat hebben we allemaal gedaan. En je ziet dat aan die grafiek dat het... aantal patiënten omhoog is gegaan. ZOA is ongeveer begonnen in juli, augustus in dat gebied. Dus die laatste 5 maanden zie je dat die streepjes al aardig omhoog gaan. En inmiddels komen er ongeveer 1200 patiënten per maand in deze kliniek in plaats van 200 patiënten. Dus je ziet wel dat er een verbetering is. Maar we zijn nog steeds niet helemaal waar we wezen moeten. En dat ziet de medische staf ook zelf heel goed. En die proberen nu ook, ze hebben hele hoge doelen voor zichzelf gesteld voor dit komende jaar. En nou, daar gaan ze aan werken. Dus we gaan zien wat er van komt. In dit gezondheidscentrum kun je ook opgenomen worden. Dat is vrij uniek voor een gezondheidscentrum. Maar omdat er zoveel mensen in dit gebied wonen en het ziekenhuis 1,5 uur bij deze kliniek vandaan is, heeft de overheid besloten dat er ook bedden in deze kliniek mochten zijn. En daar wordt veel gebruik van gemaakt. Op dit moment is er een groot probleem met de medicijnen. Dat is jammer, want het ging een hele poos heel goed. Maar er is wat aan de hand in de overheid. De Wereldbank ondersteunt Cambodja met het geven van medicijnen. En met die medicijnen worden alle klinieken door het hele land bevoorraad. Maar op dit moment zegt de Wereldbank, wij willen alleen medicijnen, of wij willen alleen jullie ondersteunen met geld als dit op een hele eerlijke manier gaat. Dus wij willen dat er een bod uitgebracht wordt en dat farmaceuten mogen tekenen. En dan willen wij meebeslissen van wie is een goede leverancier. Nou, er is de overheid vreselijk tegen in de weer gegaan, want die waren het daar helemaal niet mee eens. Die hadden hele goede connecties met deze farmaceut en dat was allemaal ontzettend goed geregeld. Dus die vonden dat helemaal niet leuk. En die hebben gezegd, ja, als jullie dat willen, dan zal je wel zien wat er gebeurt, want dan gaat het allemaal niet zo goed. Nou, daar plukken wij nu de wrange vruchten van, want op het moment is er bijvoorbeeld totaal geen infuusvloeistof. Dat wordt gewoon niet geleverd vanuit de overheid. En daardoor moeten de mensen, als ze komen in deze kliniek, moeten ze zelf hun medicijnen gaan kopen. En vooral infuusvloeistof is ontzettend duur. ZOA heeft er eigenlijk ook helemaal geen geld voor. En wij zijn het er ook niet zo mee eens om dat te gaan geven. Omdat we bang zijn dat de kliniek ontzettend afhankelijk wordt van ZOA. En wij willen meer een beetje aan de zijlijn staan. En zeggen, joh, door trainingen en door te werken aan een goede houding van de medische staf. Kunnen we de kwaliteit van het gezondheidscentrum opkrikken. Dus eigenlijk willen wij geen medicijnen geven. Alleen zien we nu wel dat de kliniek zo met de rug tegen de muur staat. Omdat zij gewoon geen medicijnen hebben en ze hebben niet genoeg inkomsten om zelf die medicijnen te betalen. Dus nu hebben we gezegd, nou dan helpen we jullie toch. En zoals jullie net van Thijs hoorden, wordt er straks een collecte gehouden. En die zou ik heel graag willen besteden voor het kopen van medicijnen. Omdat ZOA daar eigenlijk helemaal geen geld voor had uitgetrokken, omdat het ons beleid niet was. Maar omdat wij nu hebben besloten van we doen dat toch, dacht ik van nou, als ik hier een collecte hou, zou ik het leuk vinden om dat geld voor medicijnen te besteden in deze klinieken. Of in deze kliniek voornamelijk. Er zijn er inmiddels nog een paar, maar deze kliniek die leidt er het hardste onder, omdat hier dus bedden zijn met mensen die opgenomen kunnen worden. Dit is de chef de kliniek. We hebben vaak vergaderingen mee en dat zijn dan vooral mijn Cambodjaanse collega heeft vergaderingen met hem en ik zit daar vaak bij om te zien van hoe gaat het nu en ja, hoe kunnen SOA en de overheid en gezondheidszorg, hoe kunnen we met elkaar tot iets goeds komen. En het is niet de bedoeling dat ik die vergaderingen leid en dat hoeft ook helemaal niet. Maar het is wel vaak fijn om erbij te zijn om te zien wat er gaande is en om dat later nog eens na te bespreken met mijn collega's. En ook om zo samen verder het beleid te bepalen. Dit is een ander moment waar Zoa ook best wel bij betrokken is geweest, nu iets minder. Maar dit is we noemen dat outreach. Dus we gaan regelmatig gaan de mensen van de kliniek naar de dorpen en daar worden ook kinderen en baby's gevaccineerd. Omdat voor heel veel mensen is de kliniek te ver weg of ze hebben geen tijd om naar de kliniek te komen of ze zien er het belang niet van in. Terwijl al gaan wij naar de dorpen, dan laten mensen zich wel inenten. Inmiddels gaat het zo goed met de medische staf van de kliniek dat wij meestal niet meer meegaan. Heel af en toe helpen we eens met, als het heel modderig is, dan brengen we ze met de auto, maar daar blijft het een beetje bij. Dit is een apotheekje in een dorp. Deze meneer die heeft zijn medicijnen op de zwarte markt gekocht. Heel vaak heeft hij al in zakjes zitten, de medicijnen zitten voor bepaalde behandelingen. En heel vaak, nou zegt dat deze meneer wel een medisch certificaat heeft. Dan is het nog de vraag of hij dat gekocht heeft of dat hij daar zelf voor geleerd heeft. Maar ook al heeft hij er zelf voor geleerd, dan kan het zijn dat zijn vrouw of zijn dochter in deze apotheek werkt. En dan weet ze precies, oh, iemand heeft maagklachten, dus geef ik het zakje met de gele en de rode pilletjes. En heeft iemand hoofdpijn, dan geef ik het zakje met de witte pilletjes. En zo gaat het maar door. Mensen weten vaak niet of de datum al verlopen is van de medicijnen. En het is ontzettend duur. Dus eigenlijk zijn dit onze grote concurrenten. Het grote probleem in Cambodja is dat mensen die in de overheidskliniek werken ook zelf privéklinieken hebben. Dus die willen dit heel graag in stand houden. Hier is een ander privéhandeltje aan de gang. Dit was een van de vrijwilligers die wij opgeleid hadden. En ik ging naar het dorp en ik kwam haar tegen terwijl ze een infuus aan het inbrengen was bij iemand. Nou, dan was ze even schrok ze toen ze me zag. Maar ze kan dat toch wel heel goed, terwijl ze er uiteindelijk niet voor geleerd heeft. En zij brengt dus bij mijn vrouw thuis, brengt zij nu een infuus in. Nou, hier heb ik een vergadering met mensen van de overheid. Dit zijn de beste vergaderingen, want het is in een restaurant. Ik kwam deze mensen tegen. Dat is dan heel gezellig. En gezelligheid is erg belangrijk in Cambodja. Dus daar moet je het altijd van hebben. Hier hebben we eigenlijk in dit restaurantje een beetje besloten tot het verdere verloop van de bouw van een kliniek. En ja, deze mensen zijn dan ook heel bereidwillig. Dat zijn ze meestal wel, maar nu ging dat ook eventjes heel gemakkelijk en kwamen ze ook met ons meelaten. Of nee, ze kwamen volgens mij net uit het gebied vandaan. Maar hier proberen we vaak ons slaatje uit te slaan als we mensen op deze manier tegenkomen. Nou, hier zijn we eigenlijk met hetzelfde groepje gaan we het dorp in. En hier zijn we aan het kijken wat een goede plaats zou zijn voor de bouw van een nieuwe kliniek. En er zijn twee nieuwe klinieken gebouwd in de tijd dat ik in Poipet werk. Eén kliniek is gebouwd door de overheid met heel veel ondersteuning van SOA. Wij hebben bijvoorbeeld allerlei materialen en ook medicijnen gegeven. En wij ondersteunen de medische staf heel erg. En we hebben één kliniek zelf gebouwd met geld van de Europese Unie. Hier wordt het terrein uitgemeten. Hier is mijn collega Sopaat is bezig, of die heeft een vergadering belegd met mensen uit de dorpen. Hij heeft gezegd, jongens, we gaan een kliniek bouwen. Wat vinden jullie daarvan? Waar moet die komen? Hoe kunnen jullie daaraan meehelpen? Wat vinden jullie belangrijk? Wat voor diensten moeten er geleverd worden in deze kliniek? Zodat de mensen in het dorp er ook heel erg bij betrokken waren en ja, daar ook zeggenschap in hadden. Nou, het fundament is gelegd. De muren. Hier zit de aannemer, die man met het groene petje. Zit met mijn collega Sarin te overleggen over bepaalde details in de bouw. Sarin en ik gingen dat samen een beetje doen. En hij vond het ze eerst en na om kritiek te krijgen van vrouwen. Dus hij ging het zo goed mogelijk doen. Nou, dat vonden wij heel erg leuk. Maar Sarin heeft altijd hele goede ideeën. Dus die kwam met dingetjes, dat vond ik heel grappig, over schoonmaken. Ze zei, er moeten wel putjes hoor in elke kamer. Dan kunnen we lekker dweilen en dan kan dat water weglopen. Daar had die man nog nooit van gehoord, maar hij heeft het gedaan. En nu worden door andere mensen ook gebruikt. Dus dat vonden we erg leuk. Heel veel vrouwen helpen mee in de bouw. En die doen zeker niet minder zwaar werk dan de mannen. Daar had ik ontzettend bewondering voor. Die grote, even kijken hoor. Hier, deze ronde cementen ring met die blauwe paal. Wat zou dat kunnen zijn? Dit is een vraag aan de verpleegkundige onder ons. Nou, verpleegkundige weet niet. Welke niet-verpleegkundige heeft een idee? Nee? Dit is een naalden, uit de vorm, hoe zeg je dat? Uit de klauwen geschoten naaldenbeker. Hier worden naalden in. Dit cementen ding wordt in de grond gegraven. En via die blauwe pijp worden er dus naalden en dingen weggemoffeld. Ja. Klaar, inderdaad. En nog een keer klaar. Dit is de tweede kliniek die zo gebouwd heeft. Daarachter staan wat huizen. Dat zijn huizen voor de medische staf. Want dit gebied ligt wat meer afgelegen dan die andere klinieken. En het is moeilijk voor hen om elke dag heen en weer te komen. En het grote voordeel is als zij dicht bij de kliniek wonen, dat ze dan ook als iemand 's avonds of 's nachts op de stoep staat, dan kunnen ze die persoon ook gelijk helpen. Dit is de chef van deze kliniek. Er wordt een kindje aan zijn oor geholpen. De laatste tak van ZOA, of de laatste sector waar wij ook nog wat in doen qua gezondheid, is de voorlichting. Gezondheidsvoorlichting. Deze meneer in het witte shirt wat hier staat, is een van onze dorpsgezondheidsvrijwilligers. Die hebben we opgeleid. En we vragen aan hun altijd van, nou, wat is nou eigenlijk het probleem in het dorp? En maak er nou eens een, we hebben ze geleerd om een plan op te stellen van, ik zie dit probleem, wat doen we daaraan? Nou, op dit moment hebben mensen heel veel last van schurft. Dit was in januari. In december en januari kan het behoorlijk koud zijn en dan willen mensen zich liever niet wassen. En daar krijgen ze snel schurft van. En dan, ja, dan komen ze toch wel naar de vrijwilligers toe in de dorpen. Ja, wat moeten we hiermee? Dus toen hebben we er een hele voorlichtingscampagne rondom opgezet. Hier wordt voorlichting gegeven. Kijk hoor. En mijn collega Sarin legt ook wat uit hoe je speciale zeep tegen schurft kan gebruiken. Voornamelijk voor kinderen die schurft hebben. Nou, die kinderen die hangen aan de lippen, die vinden het super interessant. En hier doet ze het voor, hoe dat dan gaat. En met één zo'n klein stukje zeep kunnen 3 kinderen behandeld worden in hetzelfde gezin. Gedurende 5 tot 6 dagen. En dan is het meestal weg. En als het niet weg was, dan konden ze teruggaan naar die dorpsgezondheidsvrijwilliger. En dan konden ze een nieuwe zeep krijgen.
Ja, ik maak nog 3 dia's af. We gaan naar de koffie. Ja.
Nou, hier heeft de meneer zijn been al bloot. Want er wordt natuurlijk wel even goed gekeken of het wel schurft is. Dit was eigenlijk een van de eerste dagen dat deze campagne gevoerd werd. Toen is mijn collega Sarin nog heel veel mee geweest. Maar later hebben we het geprobeerd zoveel mogelijk via de vrijwilligers te doen. Zodat mensen daar ook veel meer vertrouwen krijgen in de vrijwilligers. En dan ook later makkelijker terugkomen. En dat merk je nu ook, want dit is inmiddels van niet afgelopen januari, maar de januari daarvoor. En afgelopen januari hadden mensen weer schurft, maar kwamen ze ook naar de gezondheidsvrijwilligers en vroegen wat ze ermee moesten. Dus dat was heel erg leuk om te zien. Nou, deze omaatjes moesten uiteindelijk met de billen bloot, want er zat schurft op hun billen, zeiden ze, maar het was geen schurft. Dus die zijn uiteindelijk doorgestuurd naar de kliniek. Even kijken hoor. Ja, dan wil ik het hier even bij laten. We gingen eerst collecteren. Dat is ook zo. Belangrijk onderdeel. Ja. En dan daarnaast de koffie.
In verband met thee die nog even gezet moet worden, heeft de koster ook gevraagd of we nog een versje willen zingen. En we gaan dan ook gelijk collecteren. Corine heeft aangegeven dat er vooral bestemd zal worden voor medicijnen die op dit moment schaars zijn, bijzonder duur. En kennelijk heeft je verhaal wel indruk gemaakt, want Jan die sloop onder de dia's kijken op een gegeven moment naar me toe. En die vroeg of ik nog 2 euro bij me had, want die heeft hij thuis nog in zijn spaarpot zitten. En die wilde die ook wel voor medicijnen in Cambodja geven. Dus ik heb 2 euro voor me bij en als hij ze wil geven mag hij ze geven. Ik zou zeggen, goed voorbeeld doet goed volgen. Dus van harte aanbevolen. En dan wilde ik vragen om met elkaar Psalm 25, het tweede vers te zingen. Bekende Heer, hij maakt mij uw wegen, maar dat het ook het gebed van ons allen mag zijn. Of God zijn weg met ons in ons leven ook aan ons bekend wil maken, dat we daarom ook mogen bidden om zijn weg in dit leven te gaan. Psalm 25, het tweede vers.